Goedemiddag broeders en zusters. Vanmiddag is onze voorganger dominee J. Manny. De organist is Herman Keizer. En mijn naam is Hans van der Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 111. De versen 1, 2 en 6. Psalm 111. De versen 1, 2 en 6. Na stilgebed, votum en groet, zingen we uit gezang 317. De versen 1 en 2. Gezang 317, de versen 1 en 2. Na het gebed is de schriftlezing uit Ezechiël 34, de versen 20 tot en met 31. Ezechiël 34, de versen 20 tot en met 31. Daarna is het lied gezang 299. Versen 1 en 6. Gezang 299. Vers 1 en 6. Vervolgens is de tweede schriftlezing uit Matteüs 22. Versen 34 tot en met 46. Matteüs 22, vanaf 34 tot en met 46. Aansluitend is het gezang 326. De versen 1, 3 en 4. Gezang 326, vers 1. 3 en 4. Na de collecte is de verkondiging. En na de verkondiging zingen we uit Psalm 143. Vers 10 uit de oude berijming. Psalm 143. Vers 10 uit de oude berijming. Na de geloofbelijdenis zingen we gezang 255. Vers 1. Gezang 255, vers 1. Na dankgebed en voorbeden is het slotlied uit Psalm 145. Vers 1 en 6. Psalm 145, vers 1 en 6. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin ons hoopt voor te gaan dominee Manny. Ook voor hem een woord van welkom. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111, de versen 1, 2 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij nu samen stil zijn voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Halleluja, het loflied reizen, laten wij dat doen met gezang 317 vers 1 en 2. Laten wij nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer onze God, wij zeggen uw naam ootmoedig dank omdat wij hier in volle vrijheid en in alle rust bij elkaar mogen komen. Om elkaar te ontmoeten, maar ook en vooral om door u ontmoet te worden. We prijzen uw naam erom, want we beseffen dat dit voorrecht lang niet aan iedereen in deze wereld gegeven is. Wij bidden u, laat ons dan ook op een vruchtbare manier aanwezig zijn. U hebt, Heer Jezus, ooit gezegd, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en doen. En nu horen wij uw woord vanmiddag, evenals vanmorgen trouwens. Maar wij bidden u, laat het ook gedaan worden door ons. We beseffen dat we dat wel tegen elkaar kunnen zeggen, maar dat het belangrijker is dat u het weet, dat wij erom vragen. En daarom vragen wij om uw Heilige Geest. Laat die Geest ons leiden bij het luisteren naar uw woord. Laat die Geest ons leiden bij het overwegen ervan, het verwerken en vooral ook bij het doen ervan. Woon, o Heiland, in ons midden. Dat hebben we gezongen. En wij bidden u dat nogmaals. Wil dat doen. Wil onder ons wonen. Opdat wij behoren bij uw familie. En opdat wij de vruchten dragen die u van ons verwachten mag. Wij bidden u om uw zegen voor onszelf hier in deze kerk, maar ook voor anderen die met ons verbonden zijn op edelgerlei wijze. Maar wij bidden u ook voor degene die wij niet kennen. Onze medebroeders en zusters over heel deze wereld, waarvan er velen vervolgd worden, die wij aan u opdragen in heel bijzondere zin. Wij realiseren ons dat uit het woord dat u ons gegeven hebt wel blijken mag dat vervolging hoort bij de navolging. En als wij er zo weinig mee te maken hebben, bidden wij u dat dat niet in ons nadeel spreekt. Ik wil alle gedenken die vandaag er niet over dachten om naar een kerk te gaan, omdat ze niets met u hebben, zo gezegd. Wij weten van u dat u naar uw eigen woord gevonden bent door degene die naar u niet zochten. Laat dat ook nu mogen gebeuren. Opdat mensen zich verwonderen over uw ingrijpen in hun leven. Opdat er een keer mag komen in de spiraal van ontkenning van uw aanwezigheid, waarin we in de West-Europese wereld terechtgekomen zijn. Heer God, kom op voor uw eigen naam. Laat ons daarbij hulpmiddelen mogen zijn. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing is vanmiddag uit Ezechiël 34, de versen 20 tot en met 21. En laten we dat beantwoorden met gezang 299, vers 1 en 6. 299, vers 1 en 6, nadat wij gelezen hebben Ezechiël 34, vers 22 tot en met 31. Het gaat in dit gedeelte om de belofte aangaande de ene herder die komt. Daarom, zo zegt de Heere, Heere tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee. Omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot, totdat ze u naar buiten toe verspreidt, tot u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun een gebied rond mijn heuvel, een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben, wanneer ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben en dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere Heere. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere tot hiertoe. Tweede schriftlezing, de evangelielezing, is uit Matteüs 22, de versen 34 tot en met 46. Laten wij daarna zingen, gezang 326, vers 1, 3 en 4. En dan gaan de kinderen naar de crèche. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij, Jezus, de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden, En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Tot hiertoe de lezing van de schrift. Laten wij straks na de prediking zingen Psalm 143, vers 10 uit de Oude Berijming. De tekst voor de prediking is uit Matteüs 20, 22, het laatste, het 46e vers. Nadat Jezus de vraag gesteld had, volgde dan: en niemand kon hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Gemeente, het gedeelte dat wij lezen uit Matteüs 22 begint met de vraag van een schriftgeleerde uit de groep van de Farizeeën. Aanleiding was dat er enig leedvermaak was ontstaan bij die Farizeeën, zeg maar de rechtzinnige scherpslijpers van toen, omdat Jezus de Sadduceeën, die het allemaal niet zo nauw namen, voortreffelijk de mond had gesnoerd. Het kon niet beter. Tegelijk was er de overweging, ja, maar hij moet ons niet boven het hoofd groeien. Vandaar dat men een bijzondere bijeenkomst heeft gehouden. We lezen dat ook in het begin, voor nader overleg. En dan komt daar die vraag. Een van de wetgeleerden moet nu een vraag stellen met als doel Jezus op de proef te stellen. Want hoe dan ook, hij moet toch als mindere uit de bus komen, als zodanig ontmaskerd worden. En de gedachte is in elk geval dat zij zelf, de kenners van de wet bij uitstek, de macht en de bevoegdheid bezaten om dat allemaal te beoordelen. Dat klinkt ons zo gezegd allemaal wat vreemd in de oren, maar laten we ons niet vergissen. Dat kan ook vandaag de achtergrond van ons leven en de achtergrond van ons denken over Jezus zijn. Wij zijn via kennismaking met gelovigen of via kennisname van het evangelie in de kerk ermee in de aanraking gekomen met dat evangelie. En we weten nu, het gaat om geloof, om vertrouwen in Jezus en om overgave aan hem. Ja, en dan komt Jezus vaak bij ons op de proef. Zal ik het met hem wagen? Ja of nee? Als je kranten en tijdschriften bekijkt, dan wordt er regelmatig aandacht gevraagd voor mensen die op zoek zijn naar iets als een God. Hun vraag is er duidelijk. De vraag is alleen: moet dat serieus genomen worden? En hoe serieus moet dat genomen worden? Moet er niet veel meer en veel eerder aandacht komen voor de zoektocht van God naar ons? Met andere woorden, die houding van neem ons in ons zoeken serieus. Het is de vraag of we dat kunnen volhouden en of dat wel recht is. Hebben die dingen niet een omkering van zaken nodig? Deze vraag komt op omdat er in dit Bijbelgedeelte ook een omkering van zaken plaatsvindt. Veroorzaakt door het spreken van Jezus zelf. Een vraag dus. De vraag die nu gesteld werd door die Farizeeën was de vraag naar het grote gebod. En die vraag hield velen bezig. Ik denk dat dat wel genoteerd mag worden door ons. Het is eigenlijk de vraag: hoe kunnen wij Gods gebod volbrengen? Die vraag leefde bij het volk en leefde ook bij de Farizeeën. Vooral bij de Farizeeën. En laten we om te beginnen dat maar positief waarderen. Want ik denk dat wij er soms heel weinig mee te maken hebben. Met die vraag: wat moeten we doen? En hoe kunnen we Gods gebod volbrengen? Die Farizeeën, die kwamen voort uit ontwikkelingen die na de tijd, na de ballingschap ontstaan waren. Het waren ontwikkelingen die het volk weer opnieuw, zou ik haast zeggen, bij God vandaan probeerde te halen. En toen ontstond de beweging van de Chassidim, de vrome die het volk bij God en zijn wet wilde bewaren. Wij hebben zelfs het vermoeden dat de oorsprong van deze beweging moet liggen bij Ezra en Nehemia. En laten we eerlijk zijn, het zou geen kwaad kunnen als deze doelstelling ook ons zou vervullen. Het volk bij God en zijn wet bewaren. Die fariseeën waren oorspronkelijk serieus bezig. Maar in de loop van de tijd kwamen er allerlei ontwikkelingen die minder positief waren. Ze begonnen zich steeds meer te verheffen boven het gewone volk. Dat was het volk ten dienste waarvan ze nota bene stonden. En daarmee werd de handhaving van de wet een steeds ingewikkeldere aangelegenheid. En ik denk dat we het zo mogen zeggen: de wet van God werd belangrijker dan de God van de wet. Of nog strakker, de wet werd belangrijker dan God zelf. U weet het misschien, men had een reden, om die reden een verdeling gemaakt van 613 geboden en verboden. 248 geboden, dat is naar het aantal botten in het menselijk lichaam. Ik dacht dat er iets minder waren trouwens, maar dat had men geteld. En 356 verboden, het aantal dagen in het jaar. Het totaal, deze Torah, werd dan ook nog eens verdeeld in zware geboden en lichte geboden. En de vraag aan Jezus is nu: en wat is nou bij u de maatstaf waarmee we dat allemaal verdelen? En vooral ook die verdeling tussen zware en lichte geboden. Maar we weten aan wat er vooraf ging, dat het een vraag was waarmee Jezus gekeurd werd. Hij was zogezegd op proef. En dan komt het antwoord van Jezus. Hij verwijst naar Deuteronomium 6, om het gebod om de ene God lief te hebben met het hele bestaan. En dit centrale gedeelte staat voor alle Joden bekend als het Shema. Het eerste woord van Hoor Israël, Shema. En u vindt dat letterlijk terug in de zogenaamde gebedsriemen, de tefillin, waarbij een zo gewikkeld wordt dat er een doosje op het voorhoofd zit. Die opdracht had God gegeven, bind ze om uw hals, bind ze om uw hoofd. En bij serieuze Joden vindt u ze ook genoteerd op een stukje perkament of papier in een speciaal kokertje, de mezuzah, aan de deurpost van het huis. En dit gedeelte wordt minstens 2 keer per dag geciteerd. Heb God lief met heel je bestaan. En dat geeft eigenlijk aan alle andere geboden hun betekenis. Maar het is nu opvallend dat Jezus verder gaat en dan zegt: hebt uw naaste lief als uzelf. Dat was niet nieuw. Dat vinden we in Leviticus 19 al. Maar het nieuwe is, in vergelijking met het Oude Testament, daar zijn die beide geboden afzonderlijk te vinden. Maar Jezus betrekt ze op elkaar. En het laatste is niet minder dan het eerste. Nee, zegt hij, het is daaraan gelijk. Wie God lief heeft, heeft de naaste lief. En het een kan niet los van het ander verkrijgbaar zijn. De eis van Jezus ter aanzien van de wet is dus veel radicaler dan die van de rabbijnen. Ze zullen wel moeten toegeven, hij blijft wel degelijk op de bodem van de wet, maar hij doorbreekt tegelijkertijd de uitleg ervan. Het is nu niet meer de houding ten aanzien van de wet die doorslaggevend is met betrekking tot de gunst van God, maar het is onze houding ten aanzien van God zelf. Wij worden door het woord van Jezus, zogezegd, voor het oog van God geplaatst. En we zien hem via Jezus in de ogen. En dan staat we onlosmakelijk daarmee verbonden op de vraag van God, de vraag van Christus. Hoe zit het met uw liefde voor de naaste? God liefhebben, je naaste liefhebben. Liefde laat zich niet gebieden, zo zeggen wij. Kunnen wij de liefde betrachten? Dat wordt urgenter naarmate we bedenken dat het Bijbelse woord voor liefde, agape, een vorm is waarbij je alles over hebt ter wille van de ander, van God en van de naaste. Liefde waarbij je niet terugvraagt, maar vrij uitgeeft. Kunnen we dat? Ik denk even aan Johannes, die de apostel van de liefde wordt genoemd, en die zich met die vraag dan ook uitvoerig bezighoudt. En ik denk aan hoofdstuk 4 van zijn eerste brief. Liefde zullen wij pas echt opbrengen als vrucht van ons geloof in de liefde van God. En hoe weten we dat? Die liefde van God is in Jezus de Messias openbaar geworden. En je ontkomt er niet aan om terecht te komen bij het kruis. Johannes 1, Johannes 4, laten we dat maar eens onthouden. Het kruis is het signaal bij uitstek van Jezus' liefde tot God en zijn liefde voor de mensen. Hij deed het uit liefde voor zijn vader. En dat werd al heel sterk duidelijk in de nacht voordat hij gekruisigd werd in Gethsemane. Hoezeer hij zijn eigen wil op de achtergrond drukte om voor alles de wil van zijn vader te doen. En hij deed het met het oog op ons mensen. Omdat iedere keer als dat ter sprake komt, er sprake is van gegeven zijn. God heeft hem aan ons gegeven. Christus heeft zichzelf aan hem ons gegeven. Het is de liefde van God in Christus die daar zichtbaar wordt. En nu krijgt die liefde een vervolg. Die wordt, om dat Bijbelse woord te gebruiken, vervuld in ons mensen. En die wordt tot volheid gebracht in wederliefde tot elkaar. Je vindt dat allemaal in 1 Johannes 4. En we ontkomen er niet aan te denken aan het werk van de Heilige Geest. Die Geest die dat wat in Christus was, in ons bewerkstelligt. Liefde tot God en de naaste. Maar met dit al wordt dan duidelijk dat het woord van liefde en het gebod tot liefde slechts in Jezus te verstaan zijn en ook in hem slechts te aanvaarden. Als Jezus een antwoord gegeven heeft, wordt het stil. Jezus blijkt niet gestruikeld te zijn als een overtreder van de wet, als iemand die de wet van God verbreekt. Dat is punt 1. Daarom wordt het stil. Men kan niets tegen hem te berde brengen. Maar dat tweede, alles is wat hij zegt, is slechts te aanvaarden en te verwerken voor degene die hem aanvaardt. En dat is punt 2. En daar wringt het op dat moment allemaal. Het is intussen geweldig rijk dat Jezus die stilte niet laat bestaan, maar die stilte, letterlijk onheilspellende stilte, wil doorbreken. Met die vraag, en wat denkt u nu van de Messias? Dat blijkt telkens weer de kernvraag te zijn. Wat denkt u van de Messias? Wiens zoon is hij? Zo formuleert hij het hier. Er zijn twee lijnen waarlangs die vraag beantwoord kan worden. De eerste is vanuit Genesis 49. Hij komt uit de stam van Juda en via David en de profeten wordt duidelijk, hij is de zoon van David. Dat is antwoord 1. Maar je kunt het ook benaderen vanuit Psalm 2, 110 en Daniel 7. Hij is de mensenzoon. Hij is de rechter der wereld. Hij is de zoon van God. Wat Jezus in deze vraag eigenlijk voorlegt is, wat wilt u nou? Verwacht u politieke redding alleen, met een daarbij behorend leven in welvaart en welzijn? Of verwacht u het rijk van God met alles wat dat inhoudt? Jezus verwijst in dit verband naar de uitleg in Psalm 110. Psalm 110, die zoals het hier vertaald is van de Geest is, die ook naar de opvatting van de Farizeeën geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dan zegt hij, ja, de zoon van David is ook de Heer van David. Waarachtig God, waarachtig mens. Gekruisigd, opgestaan, verheerlijkt, zo zal Matthäus dit verder vertellen, net als de andere apostelen trouwens. Alweer, Jezus verbindt de gegevens met elkaar. Eerst was dat met de liefde tot God en de liefde tot de mensen. En nu Gods Zoon, een mens onder de mensen. Hij plaatst ons daarmee uitdrukkelijk voor de keus, aanvaardt u mij of niet? Het meest opvallende is dat niemand antwoordt. Antwoorden is eigenlijk niet mogelijk zonder het eigen denkpatroon te doorbreken. En men wilde nu juist geen kleuren bekennen. Ook niet op het moment toen de vraag van Jezus ertoe drong. Het bleef stil. Want Jezus moet ons niet boven het hoofd groeien. Je kunt ook zeggen, we willen niet de positie van bedelaars blijven innemen. Maar al met al wordt duidelijk, onze vragen aan Jezus, als wij luisteren, merken we dat, plaatsen ons voor de vraag van Jezus aan ons. Wat dunkt u ten aanzien van mij? Er is er die confrontatie met de wet, er is sprake van de onmogelijkheid om die wet te vervullen, ondanks het feit dat de bedoeling heel duidelijk is. En dat gegeven dringt ons tot hem die de vervulling van de wet is en die ons tot een nieuw leven naar de wet brengt, met nu wel plaats voor God en de naaste, maar alleen als we hem erkennen. En daarom is er ook die confrontatie met hemzelf, die als Gods zoon en Davids zoon gezalfde is. Redder en rechter, maar ook degene die het antwoord ons wil ontwringen, om ons te behouden. Ik zou willen zeggen, vragen staat niet vrij. Wie niet antwoordt op de vraag van Jezus aan ons, durft niet meer te vragen en kan dat ook niet op een eerlijke manier. Want dat wordt dan een ontwijken van Jezus. Zoals hier. En dat is een proces dat verder wegvoert. tot vijandschap. Eerst ontwijken, dan vijandschap. Dat wordt ingezet op het moment dat we zijn vraag aan ons niet beantwoorden. En we weten dat de fariseeën van deze discussie de weg gingen naar de dood van Jezus. En u duikt her en der die vraag op in ons leven. Wat denk je nou eigenlijk ten aanzien van Jezus, de Messias? Als we zwijgen en het niet meer wagen nog iets te vragen, is het niet voldoende. Want dat betekent dat we nog bezig zijn hem te beoordelen. Ja, laten we daar alsjeblieft mee ophouden. Laten we leren hem werkelijk te aanvaarden. Dat betekent, geef antwoord op die vraag. Wat denkt u ten aanzien van Jezus? Wie zo antwoordt, durft weer een vraag te stellen aan Jezus, maar dan een andere. Maakt mij uw wegen steeds meer bekend. En uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Amen. De kerk is antwoord gegeven op die vraag van Jezus, met name in de geloofsbelijdenis van Nicea, waarmee wij nu ons geloof willen belijden, evenals met het zingen van gezang 255, vers 1. Ere zij aan God de Vader, de Zoon en de Geest. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, wij danken u dat wij de naam van Jezus mogen horen in de kerk. Dat de prediking er is die van hem getuigt en die de vraag naar wie hij is ook iedere keer opnieuw in ons midden legt. En wij bidden u, bewaar ons ervoor dat wij het zwijgen ertoe doen. Maar leer ons te antwoorden op die manier die u wel behagelijk is. Wij bidden u, laat alles wat aan die prediking dienstbaar is ook gezegend mogen worden. Wij denken aan de theologische opleidingen in Nederland, waar nogal wat mee aan de hand is. En wij bidden u, laat uw zegen mogen zijn over de universiteiten, onze eigen universiteit in Apeldoorn, maar ook de anderen, opdat het inzicht in uw woord zal groeien en opdat het van daaruit ook een getuigenis gegeven kan worden, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Wij bidden u daarmee om uw zegen over zending en evangelisatiewerk. Geef dat wij ons niet opsluiten in de eigen kring, maar dat wij altijd voor ogen houden dat deze wereld uw wereld is. Wij dragen uw volk Israël aan u op. Het is uw volk, u hebt het verbond gesloten met dat volk, en wij mochten lezen dat u het ook niet opgeeft. Ik wil maken, o God, dat dat herkend wordt. En wij bidden u, laat ons als christenen ervoor bewaard blijven dat proces in de weg te staan. Met onze opmerkingen, met onze gedachten. Die toch altijd weer bevlekt zijn met ons verleden. Waarin wij tegenover uw volk Israël zwaar kwaad bedreven hebben. Geef vrede. We bidden nu om vrede in ons eigen land, waar zoveel verscheidenheid is. Wij bidden u dat we in dat alles wel getuigenis mogen afleggen van dat ene dat ons bezighoudt. De ene die ons bezighoudt. U, Heere God, in Christus Jezus. Laat wat mogen doen met de bescheidenheid die passend is. Maar ook met de vastberadenheid die geboden is. Wij bidden u voor allen die in deze wereld te regeren hebben. Ze zijn dienstbaar aan uw rijk. Hoe dan ook. Maar laat het bovenal van harte zijn. En geef dat er een vraag is naar uw gebod. Vanuit de verwantschap met en het gericht zijn op u. Wij bidden u voor uw nabijheid in onze persoonlijke leefwereld. Wij bidden u voor zieken die soms steeds verder ziek worden. U kent ze, u weet hun situatie, u weet hun verlangen. Wij bidden u voor degenen die rouw te verwerken hebben, dat zij hun verwachting stellen op u. En dat die ook vervuld wordt door u. Wij bidden u voor allen die wij ontmoeten. Bewust of onbewust. En we realiseren ons dat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ons is gegeven om erop te wijzen dat we zomaar mensen tegen kunnen komen die u op ons pad plaatst, opdat wij uw gezindheid tegenover hen betonen. Wees met allen die in deze wereld er hun werk van hebben gemaakt om leed te lenigen, opdat mensen in dat alles ook iets mogen ontdekken van wie u bent. Opdat uw naam verheerlijkt wordt uit velerlei mond. Hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Ons slotlied is Psalm 145, vers 1 en 6.
Thank you.
Laten wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.